Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd uit Psalm 121 zingen wij het eerste en het derde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En het derde zijn wacht waarop men hopen mag, zal daar zij u bedekt en u ter schaduw strekt. En wat er verder volgt, Psalm 121 en daarvan het eerste en het derde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij herzeggen nu Jesaja 4. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 20, weer van mij af de smaadheid die ik vrees, uw rechte heren zijn goed en vrij van vlekken, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Nu Jesaja 4. En te dien dagen zullen 7 vrouwen 1 man aangrijpen, zeggende: Ons brood zullen wij eten, en met onze klederen zullen wij bekleed zijn. Laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden. Neem onze smaadheid weg. Te dien dagen zal de zeren spruiten zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. En de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering degenen die het ontkomen zullen in Israël. En het zal geschieden dat de overgeblevene in Sion en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden. Een iegelijk die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Als de Heere zal afgewassen hebben den drek der dochteren Sions en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelfde midden, door de geest des oordeels en door de geest der uitbranding. En de Heere zal over alle woning van de berg Sion en over haar vergaderingen scheppen een wolk des daags en een rook en de glans eens vlammende vuurs des nachts. Want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. En daar zal een hut zijn, tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen de vloed, en tegen de regen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 4 en daarvan het zesde vers. Jesaja 4 vers 6, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En daar zal een hut zijn, tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij boven onze tekstwoorden de schuilhut Christus. De schuilhut Christus. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats een geheel onverdiende hut. In de tweede plaats een uiterst noodzakelijke hut. En in de derde plaats een zeer geschikte hut. Dus de schuilhut Christus. Iemand zegt misschien vanmorgen, dominee, mag u dat zo wel zeggen? Kun je de Heer Jezus wel met een hut vergelijken? Want een hut, dat is toch niet iets heel moois. Dat is juist een omschrijving van ja, iets kleins, iets heel nederigs. Ik hoop daar straks in de derde gedachte nog wel op terug te komen. Waarom we toch dit wel als thema boven de prediking durven zetten. De schuilhut Christus. Onze eerste gedachte, een geheel onverdiende hut. De tekst begint met de woorden, en daar zal een hut zijn. Wanneer dan? En hoe dan? En onder welke omstandigheden dan? En als we daar wat op letten, op het verband van deze tekstwoorden, dan zult u het straks met mij eens zijn dat deze hut geheel onverdiend is. Onze tweede gedachte, een uiterst noodzakelijke hut. Want er wordt immers gesproken in onze tekst over drie bedreigende gevaren. Er wordt gesproken over de hitte. Er wordt gesproken over de vloed. En er wordt gesproken over de regen. En dat heeft in deze tekst niet een positieve betekenis, maar het heeft juist een negatieve betekenis. Het is een bedreiging. En daarom is deze hut zo noodzakelijk. En onze derde gedachte, een uiterst geschikte hut. Er wordt gesproken over een schaduw des daags. Er wordt gesproken over een toevlucht. En er wordt gesproken over een verberging. En deze drie woorden laten zien dat in deze hut alles te vinden is wat een verloren mensenkind nodig heeft, gemeente. De Heer Jezus Christus komt in de Bijbel voor onder verschillende beelden. En degene die de voorgaande weken in de kerk geweest zijn, die weten dat we stilgestaan hebben bij het beeld van twee bloemen uit het Hooglied van Salomo. In Hooglied 2, daar vergelijkt de Heer Jezus zichzelf bij een roos. Hij zegt, ik ben een roos van Saron. De week daarop hebben we gehoord dat de Heer Jezus zichzelf vergeleek bij een lelie. Ik ben een lelie der dalen. En we hebben gezien hoe die twee beelden elkaar aanvullen. En dat er heel veel onderwijs in ligt over wie de Heer Jezus Christus is. Maar er zijn veel meer beelden, veel meer. Daarom hebben wij vanmorgen nog een ander beeld genomen. Deze beelden wisselen, waarom? Wel, in sommige beelden, daar wordt de Heer Jezus getekend in zijn dierbaarheid. In zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid. Ik denk nog even terug aan die beide bloemen. Maar er zijn ook beelden waar de Heer Jezus getekend wordt juist in zijn gepastheid. En er zijn beelden waarin de Heer Jezus getekend wordt juist in zijn noodzakelijkheid. En eigenlijk gaat het vanmorgen in de prediking meer over die twee dingen. Over de gepastheid van Christus en over de noodzakelijkheid van Christus. Want een hut, dat is nou niet echt iets wat schoonheid voor ons heeft. Maar Christus moet ook gepredikt worden in zijn gepastheid en ook in zijn noodzakelijkheid. En wat nou zo heel belangrijk is, dat is dat wij bij de beelden die de Bijbel gebruikt ook een bepaalde voorstelling hebben. Kijk, als we nog nooit een bloem gezien hebben, dan zegt ons de beeldspraak ook niet zoveel. De gemeente, daarom had het ons ook goed gedacht na deze week van extreme hitte, om daar in de prediking van morgen ook de vinger eens bij te leggen. Over het algemeen dan weten wij in Nederland niet wat hitte is. Maar we hebben er deze week iets van geproefd. En wat is dat nuttig en nodig om te leren verstaan wat die Oosterse beelden ons te zeggen hebben. Als het vanmorgen gaat over een hut die als een schaduw is tegen de hitte. Het gaat in het verband van onze tekst over het diepe verval van Juda. Het verband van deze tekstwoorden is helemaal niet mooi. U zou eigenlijk de voorgaande hoofdstukken vandaag thuis nog maar eens rustig door moeten lezen. En dan schrik je hoe diep dat Juda weggezonken is. Er wordt gesproken over de zonde van de mannen. En de zonde van de mannen in Juda was vooral trotsheid. Alles draaide om de welvaart. Men was gericht op het hier en nu. Men was gericht op datgene wat voor de wereldse mens normaal gesproken waarde zou hebben, maar toch niet als het goed is voor dit volk. Maar er wordt gesproken in het eerste hoofdstuk over zilver, goud, schatten, paarden, schepen, handel, economie. En bovendien, men zocht het ook nog eens op de verkeerde plaats. Men zocht het bij de afgoden. En dat is waar de Heere zo vertorend op is. En dan lezen wij ook in het vorige hoofdstuk van de trotsheid van de vrouwen. Ze worden zo graag gezien. Ze tellen zo graag mee. Ze trekken zo graag de aandacht naar zich toe. Ze gaan mee met de mode van die tijd. Er worden 21 voorwerpen genoemd waarin ze meegaan met de wereld. Kousenbanden, netjes, maantjes, reukdoosjes, ketentjes, kledingen, hoofdkroningen, armversierselen, binselen, reukballetjes, oorringen, voorhoofdsierselen, wisselklederen, manteltjes, hoedjes, buidels, spiegels, deksels, hullendoeken, sluiers. Ze willen zo graag gezien worden. En wij zouden vandaag zeggen, nou ja, is dat nou zo erg? Veel mensen zeggen, ach dominee, dat is buitenkant. Ja, u schrijft daar wel over in de kerkbode, over de kleding, maar ach, dat is allemaal buitenkant, dat is niet zo belangrijk. Nou, de Heere vindt het wel belangrijk. Want de Heere noemt deze dingen goddeloosheid. De trotsheid en de uitingen van de trotsheid, zowel bij de mannen als van de vrouwen. De Heere noemt dat goddeloosheid. Hij vergelijkt het in dit hoofdstuk bij drek. Dus dat is nogal wat. En bij bloedschulden. Drek, dat stinkt. En bloedschulden, daar kun je jezelf niet van vrijmaken. Dus gemeente, de Heere kijkt over het algemeen tegen de zonde anders aan zoals wij dat doen. Wij proberen dat te vergoeilijken. Wij zeggen, ach, dat is toch niet zo erg. En dat gaat wel weer over. Maar de Heere peilt wat erachter zit. De Heere ziet het hart aan. En als ons hart ver bij de Heere vandaan leeft, dan uitzicht dat ook in allerlei uiterlijke dingen. En nu heeft Jesaja het volk de opdracht gegeven dat ze daarmee moesten stoppen. Hij heeft gezegd dat ze zich moesten wassen en reinigen in het eerste hoofdstuk. Hij zegt, wast u, reinigt u, doet de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg en laat af van kwaad te doen. Dus Jesaja die heeft gewezen op de noodzaak van de heiligmaking. Je kunt niet met de wereld mee. En de heiligmaking is ook noodzakelijk, want zonder heiligmaking zal niemand God zien. Nou ja, daar is niks van terechtgekomen. Of ze hebben geweigerd om de opdracht van Jesaja te voldoen. Of er zullen misschien ook wel mensen geweest zijn die het ernstig ter harte genomen hebben. En die begonnen zijn om zich te reinigen. Maar die moesten erachter komen dat je het inderdaad met de buitenkant alleen niet redt. Maar dat het echte reinigen, dat dat een zaak is van het hart. Dat gaat veel dieper. De gemeente, dat kunnen we niet meer. Wij kunnen de buitenkant nog wel opknappen. Maar wat we niet meer kunnen, dat is ons hart reinigen. En weet u wat nou zo groot is in dit hoofdstuk? Dat de Heere zegt dat Hij dat gaat doen. Hij gaat Juda reinigen door de Heilige Geest. De geest des oordeels en de geest der uitbranding. En de Heilige Geest werkt middelijk. De Heere zal zijn volk overgeven aan de vijanden. En in plaats van specerijen komt stank. In plaats van haarvlechtingen komt kaalheid. In plaats van het pronkgewaad komt een rouwkleed. Ja, het oordeel is verschrikkelijk. Als de Heere de zonde gaat bezoeken, dan spaart Hij geen vlees en bloed. Er zullen heel veel mannen sneuvelen in de strijd. En dan moeten ze alles achterlaten. Dat materialisme waarvoor ze geleefd hebben, daar kunnen ze niks van meenemen. En er zullen zoveel mannen sneuvelen. Het is ons voorgelezen uit het eerste vers, dat er 7 vrouwen zullen zijn die 1 man zullen aangrijpen. Waarom? Nou, omdat er bijna geen mannen meer zijn. Omdat de mannen uitgeroeid zijn door de Babyloniërs. En de vrouwen achterblijven, kinderloos blijven. De smaad blijft op hun leven liggen. Allemaal droeve gevolgen van de zonde. Gemeente, dat is de achtergrond van Jesaja 4. En dan lees ik in het derde vers, en dat is zo onbevattelijk, dat er een overblijfsel is. De Heere zorgt voor een overblijfsel. Als de Heere zal afgewassen hebben de drek der dochteren Sions en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelfde middel. Uit datzelfde midden door de geest des oordeels en der uitbranding. Dus de Heere gaat uitbranden, maar Hij behoudt een overblijfsel. En dat overblijfsel, dat zijn geen mensen die beter zijn dan de anderen. Maar dat is het overblijfsel naar de verkiezing zijner genade. Weet u het nog uit de Dordtse leer ergens, omdat er een verkiezing is. Daarom is er nog zaligheid. We zullen het ook vanmiddag overdenken, gemeente. En datzelfde zie je ook hier in Jesaja 4. Het is echt onverdiend. De Heere neemt redenen uit zichzelf. De Heere doet het om zijn grote naamswil. En daarom gaat Hij reinigen van bloedschulden. En daarom gaat Hij reinigen van de drek. Wij zouden er met een grote boog omheen lopen. En zeggen, daar ga ik mijn handen niet aan vuil maken. Maar de Heere stuurt zijn Heilige Geest om zijn volk te reinigen. En over alles wat heerlijk is, daar zal een bedekking wezen. Dus met andere woorden, dat wat heerlijk is, dat zal de Heere niet verbranden. Dat zal de Heere niet uitroeien. En alleen dat is heerlijk waar iets van God in ligt. In het voorgaande vers daar wordt gesproken over de wolkkolom en de vuurkolom. Jesaja die kijkt terug op de geschiedenis van het volk van Israël. Er was een bedekking over hen. Desdaags, jongens en meisjes, dan was dat, die wolkkolom was als een paraplu. We hadden van de week een begrafenis en sommige mensen hadden een paraplu bij zich. En ik hoorde dat ook van andere begrafenissen. Voor de felheid van de zon. Je kunt het er niet onderuit houden. En nu was er in Israël, toen het volk in de woestijn was, een grote paraplu boven hun hoofd. En dat was de wolkolom om het volk schaduw te geven. En desnachts een vuurkolom om het volk te verlichten. Over alles wat heerlijk is zal een bedekking wezen. De verklaarders wijzen ook naar de tabernakel. Er lagen kleden over het heiligdom, een bedekking. Datgene wat heerlijk was, dat heeft de Heere bedekt voor de weersinvloeden. Dat was van hem. En zo zal het ook zijn in het Nieuwe Testament. Over alles wat heerlijk is zal een bedekking zijn. Maar hoe zal dat dan in het Nieuwe Testament zijn? Want we hebben geen tabernakel meer en we hebben geen tempel meer. We hebben alleen nog een kerkgebouw als dit, maar waar zullen wij schuilen? Wel, de profeet zegt, en dan ziet hij al op het Nieuwe Testament, en daar zal een hut zijn. Daar zal een hut zijn. Wat bedoelt hij met die hut? Ik denk dat we in de eerste plaats moeten denken aan de tabernakel, aan de tempel. Jesaja, hij profeteert in de tijd dat de tempel nog staat en de tempel verwoest zal worden en de tempel herbouwd zal worden. Ik heb Psalm 27 laten lezen en daar gaat het ook over de hut. We hebben het zojuist gezongen en met die hut daar wordt bedoeld de tempel des Heren. Een schuilplaats waar David en waar de heiligen zo graag wilden zijn. De tijd van David was de echte tempel er nog niet. Maar hij had ook al een hut, een tent gespannen. En later dan blijft dat de toevluchtsplaats voor Gods kinderen. Maar de tempel is er ook niet meer. In Jeruzalem ligt de tempel in puin. Wat is dan die hut? Is er dan geen hut meer? Ja, die hut is er nog steeds. Want de tempel wees heen naar de komende Christus. De ceremonieën in de tempel wezen heen naar de komende Christus. En daar zal een hut zijn. Het gaat in dit hoofdstuk over het reisje uit de afgehouwen tronk van Isaï. Het gaat in dit hoofdstuk over Christus. Het gaat hier over de gepastheid en de noodzakelijkheid van de Heere Jezus Christus. Hij is een schuilhut. Hij is de schuilhut. Hij is een goddelijke schuilplaats. Door God zelf gebouwd. De Heere heeft daarvoor gezorgd dat de Heere niet hoeven doen. We hebben onze eerste gedachte ook genoemd een onverdiende schuilplaats. Als je nou kijkt op de geschiedenis die achter ligt, dan was het toch rechtvaardig geweest als de Heere dat hele volk had verdaan van voor zijn aangezicht. Maar er zal een hut zijn. En die hut zal een deugdelijke hut zijn. Die zal echt als een schuilplaats kunnen dienen. Want je kunt een hut hebben die op instorten staat, maar daar heb je niks aan. Nee, dit zal een deugdelijke schuilplaats zijn, precies gepast. En de grote vraag is, gemeente jong en oud, of die schuilplaats in ons hart en leven al waarde gekregen heeft. Ik mag de Christus der schriften u prediken. Door de beelden van de roos, de beelden van de lelie en vanmorgen het beeld van de hut. Maar het belangrijkste is natuurlijk, jongens en meisjes, of we in die hut zijn. Want dat er een hut is, dat zal waar en zeker zijn. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. De profeet zegt dat er zal een hut zijn. Die is er. Maar de grote vraag is of wij in die hut zijn. Of wij in die hut mogen schuilen. Dat is noodzakelijk. Dat zien we in onze tweede gedachte. Een zeer noodzakelijke hut. Er wordt gesproken over drie dingen. Er wordt gesproken over hitte, over vloed en over regen. Dat zijn beelden waarmee vijanden, verdrukkingen, tegenspoeden enzovoort worden getekend. Het eerste woord wat we lezen dat een bedreiging vormt, dat is de hitte. Wat is hitte? Hitte, jongens en meisjes, dat is wat anders dan warmte. Warmte, dat vinden we wel fijn, warmte. Maar hitte vinden we niet fijn. Hitte, dat is eigenlijk een extreme vorm van warmte. En als de warmte extreem wordt, ja, dan kunnen wij er niet meer tegen. Dan kunnen we het niet meer verdragen. Dat is met koude ook zo. Een beetje koelheid, dat vinden we wel prettig. Maar als het hart gaat vriezen, dan wordt de kou voor ons een bedreiging. We kunnen daar niet tegen. Het oorspronkelijke woord wat hier voor hitte gebruikt wordt, dat wordt ook wel eens vertaald met droogte. Hitte en droogte, daar kun je eigenlijk in Israël een is-gelijkteken tussen zetten. Hitte is ook droogte. En dat zien we ook in het rijk van de natuur, hoe dat in één week tijd. We herinneren ons nog het vorige seizoen, vorig jaar, of bent u het alweer vergeten? Wat de hitte teweeg gebracht heeft, de gevolgen daarvan zijn er nog trouwens. Ook al zijn wij het weer vergeten. Maar we zien ook in zo'n week wat het doet, de zonnewarmte. Hitte, droogte. Wij zien de hitte vaak niet zoals een gevaar. Wij zien veel meer de regen als een gevaar. Maar niet de hitte. Waarom? Omdat het in ons land wel meevalt over het algemeen met de hitte. Voor de Jood is de hitte wel een gevaar. Die kijken daar heel anders tegenaan. En na de achterliggende week kunnen we er ons ietsje bij voorstellen. Als je dit weer altijd zou hebben, 's avonds, dan slaan de mensen soms een zucht van verlichting. Zijn ze gelukkig. Het is niet meer zo warm, je wordt er zo moe van. Komt niks uit je handen. Je zou het niet vol kunnen houden. We kunnen er niet tegen. Zo was het in Israël, zo is het in Israël. Jacob die zegt het ook. In al de jaren dat hij voor Lea gearbeid heeft. Hij zegt dat hij voor Rachel gearbeid heeft. Hij zegt, ik ben geweest op mij de dag dat mij bij dag de hitte verteerde. En bij nacht de vorst. In Israël heb je hele extreme verschillen. Overdag bloedheet en 's avonds ijskoud. 's Nachts dan kan het tegen de vorst aanzitten. Extreme verschillen. Maar vooral de hitte brandt. De zon heeft in de Bijbel een positieve betekenis heel vaak. Ik denk, het is een beeld van Christus. De zon der gerechtigheid, en dan mag je denken aan de positieve eigenschappen van de zon. Het is de ogen goed om de zon te aanschouwen. We denken aan het licht, we denken aan de warmte. Maar gemeente, de zon kan ook branden. De zon kan ook steken. En dan is het plotseling niet meer zo aangenaam. En ook in die betekenis komt de zonnewarmte in de Bijbel voor. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Psalm 32, psalm die we straks gaan zingen bij de tussenzang. Daar zingt David, jongens en meisjes, dat zijn beenderen uitgedroogd zijn door het zomerzonnevuur. Gelijk het land door het zomerzonnevuur. Hij zegt, mijn beenderen zijn verdroogd. Hoe komt dat? Dat komt door de toren van God. David heeft de zonde met Batsheba bedreven. En nu achtervolgt de toren van de Heere hem. Het is als een brandende zon, als een vuur als het ware, waar hij geen schuiling tegen weet te vinden. In Psalm 85 lezen wij over de hittigheid van uw toren. De hittigheid van uw toren. Dus het is heel duidelijk een beeld wat meerdere keren in de Bijbel voorkomt. Gods toren is als een verzengende hitte. Gods toren is als een zomerzonnevuur. Gods toren is als een verbrandend vuur. En mijn vraag is vanmorgen, heb je daar al last van gekregen? Hebt u daar al last van gekregen? Geklaagd over de hitte misschien? Er valt ook altijd niet mee. En zeker als je lichamelijke klachten hebt. Ik had een man in mijn vorige gemeente, die was hartpatiënt. En als het dan zulk weer was, dan zei die dominee, het is noodweer. Het is noodweer. Hij wist niet aan zijn zuurstof te komen, valt ook altijd niet mee. Maar heb je wel eens last gehad van de hitte van Gods toren? Iemand die gestorven is, heeft geen last van de hitte. Een dode voelt de hitte niet. Er zijn zelfs wel mensen die hun doden laten verbranden. En de dode zegt geen nee of geen au. De dode voelt het niet. En dat is nou ons beeld van nature, gemeente. Wij gevoelen de hitte van Gods toren niet. We zijn er blind voor. We zijn dood voor de dood. En als wij geheel zouden verschroeien door de toren van God, dan is het voor eeuwig rechtvaardig. Hebt u daar wel eens een indruk van gehad? De mens van nature heeft er geen last van. Maar de levende heeft wel last van de zon. De levende heeft wel last van de hitte. De levende kan het er niet onderuit houden. En zo is het in het geestelijke ook. Het is een teken van geestelijk leven als de mens indrukken begint te krijgen van dood en eeuwigheid. Als de mens indrukken begint te krijgen van Gods toren en rechtvaardigheid. Het zijn tekenen van geestelijk leven als we het onder die zonnewarmte niet uit kunnen houden. De gemeente, de schuilhut Christus zal voor ons nooit gepast en nooit noodzakelijk worden als wij Gods deugden niet leren kennen. En nu zijn er veel mensen die zouden willen dat Christus gepredikt wordt los van de toren van God, los van het recht van God. Maar dat doet de Bijbel niet en dat heeft ook geen zin. Als er geen inleving is van de ellende, dan is er ook geen behoefte aan verlossing. Als de zon niet brandt, jongens en meisjes, dan zoeken we de schaduw niet. Dan kunnen we het er heerlijk onder uithouden. Maar het wordt anders als de zon begint te steken. Als je dorstig begint te worden, dan ga je vluchten voor je leven. Want anders kom je om. En dat is in het geestelijke ook zo. Anders kom je om. De hitte. Het tweede waarover gesproken wordt, dat is de vloed. De hitte is een veelheid van warmte. En wat is de vloed? De vloed is een veelheid van water. Eigenlijk extreem veel water, zou je kunnen zeggen. Normaal gesproken, voor een beetje water zijn we niet bang. Maar het wordt anders als het over begint te lopen. Het wordt anders als we weg beginnen te spoelen. En dat gaat heel vaak gepaard. Dat is bij ons zo, maar dat is in Israël ook zo. Dat gaat heel vaak gepaard met storm, met wind. Want de wind die zweept het water op, die duwt het water voort. En omdat de wind zich voegt bij dat water, ja, dan krijg je een vloed. Dan wordt dat water een bepaalde kant opgedrongen. We komen zo'n vloed bijvoorbeeld tegen in de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. We lezen daarvan zo'n vloed die aansloeg tegen het huis en van de stormwinden die dat water tegen dat huis doen aanslaan. Vloed in de Bijbel is een beeld waarvan? Van de vijanden. Bij alle drie de beelden zijn meerdere dingen te zeggen, dat besef ik ook. Maar om overlappingen te voorkomen, wil ik u bij ieder beeld wijzen op één punt. Het eerste punt was de toren van God. Waar ontdekte zondaren mee te maken krijgen. En het tweede punt bij de vloed, dat is het beeld van de vijanden, de vijandschap van deze wereld. Als je bijvoorbeeld Psalm 65 leest, dan wordt daar gesproken over het bruisen van de zee. En het bruisen van de zee, dat is in de Bijbel een beeld van de opstandigheid der volken, van de vijandschap van deze wereld. Hetzelfde beeld komen we ook tegen in Psalm 93, daar wordt gesproken over het bruisen der rivieren en over de geweldige baren van de zee. Het natuurgeweld, wat we daar lezen, dat is een beeld van de vijanden van Gods kerk. Die de Heere alleen een halt kan toeroepen. In Openbaring 12, daar lezen we van de grote rode draak die een vloed uitbraakt. En door die vloed hoopt hij dat de vrouw die het manneke gebaard heeft zal verdrinken. Dus daar is het ook een letterlijk beeld van de vervolging, van de vijandschap. Dat is ook een kenmerk van genade, gemeente. Als je iets mag kennen van dat nieuwe leven, dan komt er een keus in je hart, jongens en meisjes. En dat is een keus tegen de wereld. Dat is een keus om liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genietingen van de wereld, de genietingen van de zonde te hebben. En als de wereld ziet dat je tegen de wereld kiest, dan krijg je de wereld tegen. Dan word je vijand. Vroeger was het je vriend, maar dan wordt het je vijand. Je krijgt de duivel tegen. Je krijgt zelfs je eigen boze hart tegen. Wat is een vloed? Een vloed is eigenlijk een samenloop van heel veel wateren. Ik heb dat in Israël meerdere keren gezien. Na een enorme regenbui, dan komt het water samen. Het komt van de bergen af. Het zoekt het diepste punt. En daar beneden, daar kookt het water. En daar sleept het zelfs de rotsblokken van de bergen mee. En ieder jaar verdrinken er mensen in de vloed in Israël. Je leest het niet zo vaak, maar het gebeurt wel. Mensen die er niet op bedacht zijn. En die overlopende vloed is het beeld van de vijanden van Gods kerk die samenspannen. En als ze samenspannen, dan kun je het er niet tegenop nemen. Je spoelt weg. Je hebt geen houvast water, dat heeft een enorme kracht. En als de Heer het niet voor zijn volk zou opnemen, dan zouden ze wegspoelen door Babel. En doden merkt het niet. In de watersnood, daar dreven de lichamen van de gestorven mensen, jongens en meisjes, in het water. Maar de mensen merkten het niet meer. Dode mensen hebben geen last van de vloed. Maar levende mensen. Wat gebeurt er nou als je levend bent en je ligt in de vloed? En dan ga je roepen, help! Red mij toch, ik verdrink! En zo is het nou ook met Gods kinderen. Als de Heilige Geest, als de Geest des oordeels en der uitbranding ons begint te zuiveren van de zonde, dan krijg je de vijandschap van de wereld tegen en de vijandschap van je eigen hart. En dan komt er een vloed op je aanlopen en dan zeg je, red me toch. Dan is er uitkomst nodig. Ken je dat roepen om hulp? Er zal een hut zijn. Dat is niet verdiend. Er zal een hut zijn. De Heer kan al die vijanden gebruiken om ons te verdoen. Hij had het hele volk van Israël kunnen laten wegspoelen in Babel. Hij heeft het niet gedaan. Er zal een hut zijn. Onvoorstelbaar. Het predikt ons de goedheid en de genade des Heren. En dan nog een derde beeld wat hier gebruikt wordt in de tekst. Dat is het beeld van de regen. Regen, dat is een zegen. Althans in droge landen. Maar regen kan ook een vloek worden. En zo komt het in de Bijbel ook voor. Als overmatige regen, dat kan alles in de war brengen. In de Bijbel lezen we nogal eens van de plasregens. En de plasregens, dat zijn regens waarin er in ongelooflijk korte tijd ongelooflijk veel water valt. Een overvloed aan water. Nou, als dat gebeurt, dan is dat geen zegen. Zo wordt het ook onder ons ervaren. Er zijn buien, vorige week nog in Zeeland, er zijn buien waarin soms hele stukken van de oogst vernietigd worden. Nou, dat wordt niet ervaren als een zegen. Als de regen en de hagel slaat in het fruit, of de bloemknoppen verwoest of anderszins, dat is geen zegen. Dat ervaar je als een oordeel. We lezen ook over Sodom en Gomorra dat het vuur en zwavel regende. Dus het kan zelfs vuur regenen, kan zwavel regenen. Regen is in de Bijbel ook het beeld van het oordeel. Denk aan de zondvloed bijvoorbeeld. Regen in de Bijbel is het beeld van tegenspoeden. Tegenspoeden hoeven niet altijd oordelen te zijn, maar worden wel als oordelen ervaren. En dan kun je geen kant meer op. Die bruid uit het Hooglied, die kwam haar huis niet meer uit. Die zat binnen. Waarom, jongens en meisjes? De plasregens. En op een gegeven moment komt de bruidegom en die zegt: sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom, want zie, de winter is voorbij. De plasregens zijn over. Zij zijn overgegaan. De bloemen worden gezien in het land. Plasregens, beeld van tegenspoeden, het beeld van verdrukkingen. Als overvloedig gaat regenen in Israël, kun je ook geen kant meer op. Elia die heeft Agab gewaarschuwd. Hij zegt tegen Agab: span aan. Zorg nou maar dat je met die wagens beneden in het dal van Israël, van Jezreel komt. Want als je nog even wacht, er komt een overvloedige regen. Man, je komt niet meer thuis. Want de wagens die zullen verzinken straks in de zachte grond. De regen kent allerlei gevaren en belemmeringen. En wat kunnen er zo ook in het leven van een kind van God, gemeente, veel tegenspoeden zijn als de Heere ze gaat reinigen en heiligen. Veel wederwaardigheden. Veel rampen zijn des vrome lot. Waaruit die alle redt hen God. Kunnen momenten zijn dat ze de deur niet meer uit durven gaan vanwege de plasregens. Dat ze bang zijn dat ze nog verdrinken zullen. En daar zal een hut zijn. Tegen die achtergrond. En daar zal een hut zijn, een schuilplaats, die geschikt is voor deze drie onderscheiden gevaren. Er zijn meerdere gevaren, maar er is maar één schuilplaats. En tegen die meerdere gevaren is die ene schuilplaats voldoende. En die gevaren die moeten juist dienen om niet buiten die schuilplaats te kunnen leven. Begrijpt u het nu? Misschien zijn er van onze kinderen, van onze mensen die gebukt gaan onder de toren van God. Nou, dat hoeft helemaal zo slecht nog niet te zijn. U zegt: nee, maar zo voelt het niet. Nee, dat begrijp ik. Je dreigt te verbranden. Maar waarom doet de Heere dat? Om ontdekt te worden aan de onhoudbaarheid van onze eigen schuilplaats. Kijk, als die hitte niet zo extreem is, dan hou je het wel uit onder je eigen parapluutje. Maar als de hitte extreem wordt, dan red je het daar niet meer mee. En dat moeten wij leren. Die extreme hitte en die extreme vloeden zijn nodig dat we leren zien wat wij verdiend hebben. De Heere leert zijn kinderen om zijn recht te billijken. Hij leert ze met David zeggen: uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Die bedreigingen die zijn nodig om het leven buiten Christus te verliezen. In de weg van de geloofsoefening moeten de vijanden meewerken om ze aan de voeten van de zaligmaker te krijgen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wat lijkt tegen te zijn, dat hoeft helemaal niet tegen te zijn. Jazeker, er zijn er die verdrinken. Dat zijn degenen buiten die hut. Dat zijn degenen die blijven zitten in hun eigen schuilplaats. En dat zijn mensen die zijn niet beter. Maar de Heere maakt nog een onderscheid waarvan nature geen onderscheid is. Er zal een hut zijn. En die hut, die is uiterst geschikt, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 32, vers 2 en 4. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden, door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. En ook het vierde vers: gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Psalm 32, vers 2 en 4. onze derde gedachte een zeer geschikte hut. Nou, zegt u dominee. Ik heb u gehoord over die gevaren en dan hebt u het over een hut. Ik kan me eigenlijk niet zo voorstellen dat een hut zo heel geschikt is tegen de vloed. Is het wel zo dat deze hut een geschikte hut is? Waarom een hut? Waarom niet een ander beeld? Je hebt ook dat de profeet Jesaja spreekt over de schaduw van een zware rotssteen. Nou, daar heb je tenminste wat aan. Een rotssteen, die verschuift niet, maar een hut. U zegt misschien, nou, ik vind het ook niet zo eerbiedig eigenlijk om de Heer Jezus te vergelijken bij een schuilhut. Kun je dat eigenlijk wel zeggen zo? Dan staat er toch? En het woord wat hier gebruikt wordt, het oorspronkelijke woord hier, ja, dat betekent echt hut of tent. Mag je het ook maar even vertalen? Of tuinhuisje? Of paviljoen? Dus het gaat niet om een indrukwekkend gebouw, maar het gaat eigenlijk iets, ja, iets. Wij zouden zeggen, nou ja, is dat het nou? Je moet het zien in het licht van het andere woord wat de profeet ook gebruikt, dat woord reisje. Is dat indrukwekkend? Nee, dat is ook niet indrukwekkend. Gemeente Jesaja, hij schildert Christus hier in zijn vernedering. Niet in zijn heerlijkheid, want dan zou ik ook een ander beeld gebruiken. Maar hij tekent Christus nou juist in zijn diepe vernedering. En daarin is hij nu zo veilig. Juist daarin is hij zo'n goede schuilplaats. En dan weet ik het ook dat de beelden op een gegeven moment tekortschieten. Want inderdaad, je zou zeggen, een hut en dan die watervloeden. Nou, die hut gaat ondersteboven. Nou, nee, deze hut gaat nooit ondersteboven. Christus wordt hier juist getekend als een zeer gepaste schuilplaats. Want hij wordt hier getekend in zijn vernedering. Hij wordt hier getekend als de middelaar die aan het recht Gods heeft genoeg gedaan en daarom alleen een veilige schuilplaats kan wezen. Als de Heere Jezus een rotssteen was en geen hut, dan was hij niet veilig. Maar hij heeft zich tot in de allerdiepste vernedering moeten vernederen om te dragen wat zondaren verdiend hebben. En David heeft dat mogen zien, we hebben het gezongen, hij zegt, hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij heeft iets mogen zien van de vernedering van de Heer Jezus Christus. Een schaduw tegen de hitte. Ja, dan is een hut toch wel heel fijn. Een boom ook. Dat lees je ook in Hooglied 2 van die appelboom. De bruid die zit onder zijn schaduw. Maar toch, dat beeld van die boom is wel mooi, maar het schiet ook weer tekort. Want de zon draait en de schaduw van een boom, dat wisselt. En Jona die had een boom, die had een wonderboom, maar in een ogenblik was die boom weg. Weet je, een hut, wat is het mooie van een hut? Waar dat de zon ook staat, van alle kanten ben je in een hut in de schaduw. De hele dag. Dus het is een prachtig beeld. En in een hut voel je daar de hitte niet? Nou ja, toch wel een beetje. Maar het is wel een paar graden kouder dan buiten. Mensen zijn in deze week naar binnen gevlucht. Binnen was het nog koel. Dan praat je toch over een aantal graden verschil. En in een hut, daar voel je de warmte soms ook wel. Gods kinderen, die moeten ook iets inleven van de hitte van Gods toren. Die moeten ook iets inleven van de verdrukking. Die moeten ook iets leren van de tegenspoeden. Ze voelen het wel iets, maar nooit zoveel graden als de Heere Jezus dat heeft gevoeld. Hij vangt de verzengende hitte voor zijn kinderen op. En hij zorgt dat het voor hen houdbaar blijft. Dat het voor hen leefbaar blijft. Zij hoeven het slechts in te leven zover nuttig en nodig is voor hen. Zodat ze hem gaan waarderen. zodat ze hem gaan benodigen. Zodat ze hem in zijn vernedering leren benodigen. Schaduw van uw vleugelen, dat lees je ook wel in de Bijbel. En daar breidt eigenlijk het beeld uit. Daar gaat weer, de bescherming komt er daarbij. Schaduw uw vleugelen. Dan moeten we denken aan een vogel die de kuikens beschermt ook met haar vleugelen. Dus het beeld van de hut is ook weer niet compleet. Het is ook maar een beeld. Maar goed, hoe blij waren we deze week niet met de schaduw. En denk u dan eens in het oosten. Denk u eens in de woestijn. En er zal een hut zijn. Dat is je behoud. Want als je buiten die hut bent, dan kom je om. In de tweede plaats een toevlucht. Een toevlucht. Een toevlucht tegen de vloed. Het is waar, zo'n hut lijkt niet zo veilig te zijn tegen de vloed, maar deze hut is wel veilig, want de Heer Jezus Christus die heeft alle vijanden overwonnen. Hij heeft de wereld overwonnen, hij heeft de duivel overwonnen. En wat er ook samen loopt in mijn leven, wat zich ook samen spant, waar de poorten der hel, die zullen zijn gemeente niet overweldigen. Dat zien we niet altijd. De dichter zegt, ik ga de grond, de vloed is mij te groot. Oh, hij zit zeker buiten die hut. Hij moet weer naar die hut gedreven worden. En daarom die vloed ook in zijn leven. We leven vaak veel te ver bij de zaligmaker vandaan. Christus heeft de macht van de vloed gebroken. En daarom is er in hem veiligheid, gemeente. Dat wist Jesaja wel. Hij zegt het in het 32e hoofdstuk. Een tekst waar we ook wel eens over gepreekt hebben. Die man zal zijn als een verberging tegen de wind en als een schuilplaats tegen de vloed. En in de derde plaats de regen, een verberging tegen de regen. We hebben het gezongen uit Psalm 32. David mocht weten in Christus een verberging te hebben. En dat is ook wel een mooi woord, verberging. Verberging, dat doet denken aan verborgen. Het verborgene. Een hut is ook een plaats van afzondering. Ja, dat heb je wel eens, jongens en meisjes. Dan komt er een geweldige onweersbui. Stel voor dat je op de fiets bent en er komt een geweldige regenbui en je kijkt om je heen. En je ziet daar een afdak staan. En je neemt daar je toevlucht tot dat afdak en er komen nog andere fietsers en die komen daar ook schuilen. Er ontstaat een gesprek. Kan, wonderlijke ontmoeting. Je bent als het ware even afgezonderd met elkaar. Er zal een hut zijn. Gods kerk mag ervaren in de afzondering, in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus gemeente. Ook de gemeenschap der heiligen. De duivel en de tegenspoeden drijven Gods kinderen naar elkaar. Een vriend wordt in de benauwdheid geboren. Ze leren elkaar verstaan en kennen. Er zal een hut zijn waarin ze elkaar tegenkomen. Zij die dezelfde angsten gekend hebben, zij die door dezelfde nood gedreven zijn, ze worden samen gedreven. Een verberging tegen de regen. Kent u die hut? Dat is wel de vraag, gemeente, waar we u mee naar huis moeten laten gaan. Want dat die hut er is, hoeft u nooit aan te twijfelen. De Heere zegt het zelf. Er zal een hut zijn. En die hut is er nog. Maar de vraag is, bent u in die hut? Of bent u in een eigen schuilplaats? Jesaja 28. En ik vrees dat er heel veel mensen zijn, gemeente, die zichzelf een afdak gebouwd hebben. Maar Jesaja die zegt daarvan, de Heere zal die toevlucht der leugenen wegvagen. Dat tentje waar we het nu over hebben, Christus in zijn vernedering, lijkt niet bestand tegen de vloed. Maar ik durf u te zeggen dat dit tentje veel meer veiligheid biedt dan alles wat u zelf in elkaar getimmerd hebt. De Heere zal de schuilplaats der leugenen wegvagen. Zij die een voorzichtig verdrag met de dood en met de hel gemaakt hebben, die zullen die zullen beschaamd uitkomen. Maar in deze hut is veiligheid. En daarom hoop ik dat de ogen geopend mogen worden voor de gevaren. En dat we buiten Christus geen leven meer kunnen vinden. We kunnen het nog zo gemakkelijk buiten hem stellen. Het wordt wel eens gezegd, het moet nood worden. De gemeente, het moet ook nood worden. Want anders dan vlucht een mens niet. Dan zoeken wij het leven buiten Christus. En buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Er zal een hut zijn. Wat een wonder dat dat nog gepredikt mag worden voor mensenkinderen die midden in de vloed liggen en die bang zijn dat ze zullen verdrinken. Hij mag nog aangewezen worden ook vanmorgen. Die hut die biedt nog ruimte voor mensen die de dood verdiend hebben. En als u in die hut geweest bent of mag zijn, dan weet u welke veiligheid daarin is. Dan gevoel je de toren van God niet. Zeker niet in die mate waarin Christus dat heeft gevoeld. Dan heb je geen last van de vijand. Dan kan dat woelen van die trotse tong mij niet benauwen. Dan glijdt het regenwater boven mij weg. Dan zijn de tegenspoeden toch niet verkeerd geweest in mijn leven. Dan hebben ze mij uiteindelijk alleen maar gebracht waar ze mij hadden moeten brengen. Er zal een hut zijn. En daar zegt David van, ik zal in uw tent verkeren. Of in de onberuimde psalm staat, ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheid. Er zal een hut zijn. Ben jij in die hut? Laat toch de prediking uit het Rijk van de Natuur van de achterliggende week, gemeente, iets na mogen laten. Er is niemand die zo dwaas geweest is dat hij de hele dag in de zon is blijven zitten. U hebt allemaal schuiling gezocht. U hebt allemaal beseft, dat is levensgevaarlijk. En waarom zouden wij dan wel in geestelijk opzicht zo dwaas zijn dat we alles naast ons neerleggen en zo naar de eeuwigheid reizen? Amen.